Jacobus 1, vers 18, daar wil ik mee beginnen. Volgende week hebben we een hele bijzondere dienst, dan hebben we opdragen van kinderen. Er zijn 7 kinderen die worden opgedragen. En dat is natuurlijk een prachtig feest. We hopen ook dat er heel veel mensen komen, veel familieleden, om dat feest mee te maken. Dit is iets heel bijzonders. Onze kinderen zijn heel bijzonder. Nu, het is heel belangrijk dat je weet dat kinderen opdragen, zoals wij dat doen in de kerk, is eigenlijk helemaal geen opdracht in de Bijbel. Dus als je dat niet wil, is dat heel goed. En dan vraag je je natuurlijk af, waarom doen we dat dan? Waarom dragen wij kinderen op? Nou, het is misschien heel goed voor u, als je een Rooms-Katholieke achtergrond hebt, dan zou je kunnen denken dat we volgende week met die kinderen naar de kerk komen en dat we eigenlijk een beetje een alternatief gezocht hebben om te dopen. En dan niet te dopen, maar ze op te dragen. Goh, weet je, eigenlijk is het in die Rooms-Katholieke kerk, maar ook in veel reformatorische kerken, waar kinderen gedoopt worden, is niet een Bijbelse zaak, is eigenlijk door de eeuwen heen zo gegroeid, ook veel misbruik gemaakt. De Rooms-Katholieke kerk heeft daar ook zijn machtspositie op het volk gelegd. Als je niet gedoopt bent, kan je ook niet behouden worden. En alleen de priester mag dopen. Dat zijn allemaal geen opdrachten die in de Bijbel staan. Dat is allemaal door de kerk gedaan. Dat is eigenlijk heel verdrietig. En de macht is daardoor totaal geworden. Je kan ook niet trouwen in de kerk als je niet gedoopt bent. Daar hebben we ons van afgekeerd. Die macht heb een oudste niet, die heb niemand. Alleen de Heere God. Dus dat doen we niet. Maar het is wel fantastisch dat dat hele gebeuren aantoont hoe onvoorstelbaar belangrijk kinderen zijn. En natuurlijk, dat heb je dan in de Rooms-Katholieke kerk, die kinderen, ja, die zijn voor God ontzettend belangrijk. En dat doen ze dan met die doop. Terwijl dat, ja, dat niet een Bijbelse zaak is, de doop hoort bij een volwassene. Doop veronderstelt altijd geloof. Doop is altijd een gevolg van een inwendig nieuw leven in je hart. Dat kan nooit iemand anders voor je doen. Een ouder kan een kind niet dopen. Dopen moet je zelf. Een ouder kan wel onderwijzen. Maar waarom dragen we dan die kinderen op? Ja, het is hetzelfde als waarom u een trouwdienst doet in de kerk. Ook dat is geen Bijbelse opdracht. Als je dat niet doet, is dat ook goed. Maar je wil ontzettend graag op belangrijke momenten in je leven heel specifiek zeggen, God, u bent daar centraal. Zo in ons huwelijk is dat zo, als we gaan trouwen en we vragen een zegen, dan zeggen we eigenlijk, God, we erkennen dat u een plan heeft met het huwelijk. En dat plan zeggen we ja tegen. Zoals u het gewild heeft, zo willen we het. En zo doen we het en we vragen u zegen erover. Dus als je in onze kerk komt en je hebt dat plan van God niet uitgevoerd, dan vragen we ook geen zegen. Of je moet dat belijden. Goh, Heer God, ik ben fout geweest. En dan krijg je weer de volle zegen. De volle laag. Nou, kinderen zijn zo belangrijk. En daarom willen we kinderen opdragen. Dat is een prachtig iets eigenlijk. We doen dat eigenlijk hier niet. Al die ouders zijn bang dat wij de kinderen laten vallen. Maar normaal moet je hem opdragen. Zo, wow. En even in de lucht gooien zo. En dan... Ik heb dat hier al in de kerk gezien, dat mensen dat deden. En toen heb ik ze gewaarschuwd. Ik zeg, doe maar niet, thuis mag je dat doen. Deden wij vroeger ook. Maar in de kerk, stel je voor, als zo'n kind valt. Dan, maar Maar opdragen betekent eigenlijk dat je zegt, Heere God, we hebben het van u ontvangen. En we willen het voor u opvoeden. En daarom vragen we ook aan de ouders om dat te bevestigen. Dus volgende week worden aan de ouders vragen gesteld. Ben je bereid of erken je dat dit van God ontvangen is? En wil je ook het voor God opvoeden? Wat is dat belangrijk? We zijn net van een conferentie terug en het VG-conferentie en het thema was daar Jezus in mijn gezin. Prachtig. We kwamen terug en het eerste wat ik hoorde op de radio van het vreselijke ongeluk in Zonhoven, waar 7 jonge mensen in de auto omkwamen. In 1 auto. 7. Van 23 tot 15 jaar. Om 2 uur in de nacht horen kinderen op bed te liggen. Wat een verdriet bij ouders. En ik weet niet wat daar gebeurd is, maar het is verschrikkelijk. Onvoorstelbaar. Ja, kinderen zijn zo belangrijk. Jezus in mijn gezin. En wat ik onthouden heb is dit. De vrouwen werden opgedragen aan de man te vragen. Zeg, vertegenwoordig je nu de Heer Jezus? Dat telkens. Als de man boos is of zo. Hey, vertegenwoordig je nu Jezus? Is Jezus in ons gezin? Of als er onverzoenlijke dingen zijn tussen man en vrouw, dat je je afvraagt, is dit Jezus in mijn gezin? Of is dit iets anders in mijn gezin? Wat geweldig. Dus dat moeten de vrouwen leren. Aan de man te vragen, zeg, vertegenwoordig je nu Jezus? Of aan de vader, als hij de kinderen negeert? We hoorden een verhaal in het weekend, of in die conferentie, van een vader die op sterven ligt en waar de moeder, een zoon die zo verlangt om zijn vader te zien, alles op alles zet om dat te voorkomen. En een dochter vertelde dat aan ons. Ze zei, mijn broer mag niet bij mijn vader komen. En die jongen die gaat dood van verlangen. En waarom doet dat? Ja, de moeder die wil dat niet, omdat de moeder de macht wil handhaven. En niet wil dat vader en zoon praten. Want dat gaat natuurlijk over haar. En zij weerhoudt dat aan alle kanten. En zij, het lukt haar ook. Wat? En dan, die zitten elke zondag in de kerk. Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Kan niet. En daarom zijn er op cruciale momenten bij het opvoeden van kinderen, willen we zeggen tegen de ouders, kom naar voren, doe een publiekelijke belijdenis. Dit kind is mij dierbaar. God heeft een wonderlijke band tussen mij en dit kind gegeven. Als je aan dat kind komt, dan zal je mij tegenkomen. Ik zal dat kind verdedigen, zelfs met mijn leven, omdat het me zo dierbaar is. Maar ook, ik zal buigen voor de Heere God en het opvoeden tot eer van zijn naam. Ik zal het geloof wat mij zo boeit overdragen op mijn kinderen. En ik zal ze zeggen hoe ze moeten leven. Ik zal mijn sfeer in mijn huis maken, zodat ze het mooiste wat ze meemaken, Jezus is. Ja, die sfeer van Jezus, die vrijheid, die verzoening, dat heerlijke met Jezus te wandelen. En zo, volgende week is het feest. Kom met duizenden, zou ik zeggen. Neemt iedereen mee. En haal je familieleden erbij. We gaan daarover praten. Over de glorie van onze kinderen. En de blijdschap. Maar ook de passie die we hebben om ons geloof over te dragen. Het is een van de grote noden van onze generatie. Als de evangelische wereld in België zijn kinderen in de kerk had gehouden, dan hadden we nu gebouwen gehad die 3 keer zo groot waren als nu. Maar onze kinderen lopen weg. Omdat we ze niet leren te wandelen in Gods wegen. Nou, wat een toestand, heb ik allemaal weer gezegd. Maar in ieder geval, neemt het mee, daar gaat het niet om. Ik wil Jacobus 1 vers 18 lezen met u. En dan wat over zeggen. Nu, ik lees het uit de herziene Statenvertaling. Dat komt omdat mijn tas nog aan de kust staat. En mijn Bijbel zit daarin. Dus ik heb nu een andere Bijbel. Vers 18. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid, opdat wij in zekere opzicht eerstelingen zijn van zijn schepselen. En dan gaat het om de laatste zin. Opdat wij in zeker opzicht eerstelingen zijn van zijn schepselen. Nou, wat betekent dat nu toch eigenlijk? Wij zijn eerstelingen van zijn schepselen geworden. Dus als je wedergeboren bent, dat staat hier ook zo, hè. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard, dat is de geboorte, de wedergeboorte. Waardoor door het woord van de waarheid, Jezus is het woord en hij is de waarheid. Het is de Heer Jezus. Wij zijn dus wedergeboren door de Heer Jezus. En dan staat er op dat. Dat is een woordje dat betekent dat er is een doel met je leven. En het doel is dat u een eersteling bent. U bent een eersteling. Ik ben een eersteling. Wat betekent dat? Wat wil Jacobus hier nu eigenlijk zeggen? Nou, hij spreekt tegen de verstrooide uit de 12 stammen. Hij spreekt tegen de Joden. En die wisten natuurlijk geweldig goed wat eerstelingen waren. En we hebben weer de lente. Vandaag wordt de warmste dag van het jaar. Hè? Lente wordt het. En dan gaat alles weer groeien. En de eerstelingen is iets prachtigs voor Israël. Je moet eens googlen en dan moet je eens eerstelingen indoen en dan moet je dus de foto's bekijken. Dat zijn prachtige foto's. Dan zie je daar de Joden in de grote koornvelden. En dan zie je ze dus kijken naar de koornvelden en dan halen ze de mooiste aar, die plukken ze af. En dan de volgende en hebben ze weer één die rijp is zo. En dan weer één. En dan maken ze er een prachtige bos van. En dat zijn de eerstelingen. En die brengen ze in de tempel. Ja, dat is prachtig. En toen wij in Leuven woonden, was er een gemeentelid. Dan moet je dat niet nadoen, want dat zou ik niet fijn vinden. Maar die kwam op een gegeven moment bij ons met een mand vol heerlijke vruchten. En die zei, Wout, dit is de eerstelingen van mijn oogst. Hier, heb je ze. Ik vond dat prachtig. Niet omdat dat aan ons gegeven is, maar dat is toch zoiets moois, nietwaar? Dat je betekent dat, dan leef je met God en dan zeg je, wauw, ik heb zoveel gekregen, ik ga het eerste geven aan de Heere God. Zo, je hebt een salaris, je krijgt op de eerste van de maand of zo krijg je je geld. En dan het eerste wat je doet is de eerstelingen geven aan de Heere God. Dat is prachtig. En de Heer Jezus zegt dat wij eerstelingen zijn. Dus toen je wedergeboren werd, toen heeft de Heer Jezus in de grote oogst, of die nog groeit, heeft hij u eruit geplukt en dan heeft hij u aan God aangeboden. Het is de eersteling. En dan heeft hij mee gezegd, er komt nog veel meer, maar dit zijn de eerstelingen. Wat een privilege, hè? En hij heeft ons dus bij God gebracht. Hij heeft ons bij de Vader gebracht. Petrus zegt dat zo prachtig, dat hij gekomen is om ons bij de Vader te brengen. Bij de Vader. Er zijn duizenden christen in dit land die zich christen noemen. En die niets en niets weten van bij de Vader te zijn. Er was een man die op zijn sterfbed lag. En zijn dochter die zei tegen de voorganger, kom eens bij me, want pa gaat sterven. En de voorganger kwam daar en er stond bij zijn bed een stoel, een lege stoel. En hij was helder, pa was helder. En hij zei tegen pa, och, je verwachtte me al. Je hebt de stoel klaargezet, dankjewel. En pa zei, nee. Die stoel is niet voor u. Blijf maar staan. En die voorganger die was een beetje beledigd. Ja, nee, die stoel. Maar waarvoor dient die stoel dan? Ah, zegt hij, ik zal het u vertellen. Zegt hij, ik heb altijd erg veel moeite gehad om hardop te bidden. Dat durfde ik niet. Goh, ik was bang voor mensen. Ik was bang dat ik het niet kon. Ik was ook eigenlijk een beetje bang voor God. Want ik dacht, die kent al mijn leven en ik durfde niet met hem te praten. Over mijn zonde, over mijn gedachten. Ik dacht dat ik altijd aan bepaalde voorwaarden moest voldoen om bij hem te komen. Hij zegt, en jaren geleden is er eens iemand bij me geweest en die heeft gezegd, ja maar, weet je, dat moet je anders doen. Je moet op de stoel gaan zitten en daartegenover zet je een andere stoel en daar zit de Heere God op. En je praat met hem. Ja maar, kan ik dan praten met hem terwijl ik een zondig mens ben? Ja maar, je bent verzoend. Je bent verzoend. Hij weet alle details van je, of je het nu zegt of niet zegt, maar hij verlangt er intens naar dat je het zegt. Hij zegt, Heere God, ik ben gisteren boos geweest. James is er niet, en Jason die zijn bij hun papa, maar James kan wel eens boos zijn. En dan op zijn bed heb ik hem gezegd, James, bij alles wat je bidt, is prachtig, maar je moet ook eens vragen aan de Heere God, of je je boosheid wat onder controle mag krijgen. Zeg, je mag gerust boos zijn, nu jongen. Zeg maar, Heer God wil je er ook in leren. En dan bidt hij. Zegt hij, Heer, nu vraag ik u dat u mij een fijne nachtrust geeft. En dat ik heerlijke dromen heb en niet nare dromen heb over allerlei moeilijke dingen. Dat ik morgen een prachtige dag heb op school. En dat kan hij dan allemaal zo prachtig vertellen. En dan zegt hij, en Heere God en Wout heeft me ook gezegd dat ik ook moet zeggen tegen u dat u mij moet helpen dat ik niet meer zo boos ben. Ja, prachtig is dat. Hij vraagt dat aan de Heere God. Hij spreekt met de Heere God. En die man die deed dat ook. Hij zegt, en daar is een stoel. Hij zegt, daarvoor is die stoel. Hij zegt, dan moet u maar niet op gaan zitten, zegt hij. Dan zit de Heere God op. Hij zegt, ik praat de hele dag zo met de Heere God. Hardop. Oh, zegt die man. Indrukwekkend. Fijn. En help je dat? Oh, zegt hij, dat is fantastisch. Hardop met de Heere praten is fantastisch. Zeg. Hij zegt, ik ben bij de Vader gebracht. De Heer Jezus, zegt hij, dat wist ik niet. Hij zegt, maar de Heer Jezus heeft mij bij de Vader gebracht. Hij zegt, eindelijk is het andersom, hoor, zegt hij. Hij zegt, maar de Vader is bij mij gekomen. En daar staat die stoel, zegt hij. En die voorganger, die had de les van zijn leven geleerd. En die zei, jongen, ben ik al zo lang voorganger, maar dit is toch wel heel bijzonder, ja. En na een week, toen belde die voorganger op en zegt, hoe gaat het met je vader? Ja, is erg zwak, ja. Ik denk dat het wel snel zal gedaan zijn. Ah ja. En een dag daarna belde ze op, zegt, mijn vader is gestorven. Ah ja, je vader is gestorven. Ja, zegt ze. Zeg, nou, dan kom ik. Ze zegt, ja, maar ik moet je wat vragen, want er is iets vreemds bij mijn vader. Oh ja, wat is dat dan voor een vreemde? Ze zeggen, hij is gestorven, hij hing half uit zijn bed en zijn hoofd lag op de stoel. Vind je dat niet geweldig? De hoofd lag op de stoel. Ja. Eersteling. Hij was een eersteling. Hij was aangeboden bij de vader. Ben je aangeboden bij de Vader? Ben je daar? We hebben een conferentie achter de rug in Roermond. En ik had daar 4 keer gesproken. En ik was zo ontroerd toen de voorganger zei. Hij zegt, Wout, zegt hij, ik moet iets zeggen wat mij opvalt. Jij praat eigenlijk nooit over vergeving. Maar jij praat altijd over verzoend zijn. En dat trof me diep. Ik wist dat niet. Hij zegt, kan je uitleggen waarom? En toen heb ik dat uitgelegd. Ik zeg, wauw, ik heb het zelf eigenlijk nooit opgemerkt. Ik zeg, maar ik voel me verzoend. Maar ik voel me wel een zondaar. En ik doe zoveel dingen fout. Maar ik ben zo graag bij de Vader zoals ik ben. Met al mijn fouten. Met al mijn kromme, scheve, absurde dingen. En zo wil ik bij de Vader zijn. En zo wil de Vader dat ik bij hem kom. Toen de verloren zoon bij de vader kwam, toen moest hij niet eerst onder de douche. Hij moest niet eerst in bad, die stonk naar de varkens. En zijn adem stonk naar varkensvoer. En zijn kleren zaten onder de drek. En zo heeft de vader hem omhelst. En de vader werd vuil. Bij de vader komen is zo geweldig. En we zijn als eerstelingen aangeboden bij de vader. En ik zie het voor me. De Heer Jezus met die prachtige schoof, met die bos, met graan. En de Heer Jezus heeft gezegd tegen de vader, kijk hier heb je ze. En de vader heeft ze in ontvangst genomen. En hij zegt, mijn lieve zoon, ik aanvaard dat. Het is van jou. Jij hebt daar je leven voor gegeven. En heeft de vader nog iets gezegd. En dit is het bewijs dat de grote oogst gaat komen. Heb je dit uit het grote veld gehaald? Ja, deze schoten eruit. Deze waren groter. En die heb ik eruit geplukt. En het grote veld, dat rijpt op dit moment. Er komt een indrukwekkende oogst over de ganse wereld. De grootste oogst komt straks in het Vrederijk. Wanneer de Heer Jezus op aarde is en miljoenen hem zullen volgen. En dan is het de grote oogst die daar gebracht wordt. Maar nu zijn wij de eersteling. Kijk eens met mij naar Deuteronomium 26. Dan gaan we even over de eerstelingen praten. Deuteronomium 26. En wanneer u in het land komt dat de Heere uw God u als een erfelijk bezit geeft en u dat in bezit neemt, en erin woont, moet het zo zijn dat u van de eerstelingen neemt van alle vruchten van het land die u binnenhaalt van uw land dat de Heere uw God u geeft. En u moet die in een korf leggen en naar de plaats gaan die de Heere uw God zal uitkiezen om zijn naam daar te laten wonen. Prachtig, zie je dat? Dus hier wordt het beschreven dat als Israël in het beloofde land zou komen, dat ze de eerste vruchten van dat land bij de Heere God moeten brengen in de tempel. Is dat niet prachtig? Gaat u dat niet doen met uw leven? Als u iets nieuws hebt, u hebt een nieuwe auto, de eerste rit is naar de kerk. Ja. Maar dat brengt een revolutie in je leven. De nieuwe oogst, de Joden die moesten ook in de keuken met God rekening houden. Ze mochten allerlei dingen niet mengen en ik weet het allemaal niet, het moest kosher zijn. Ook de keuken is de plaats waar God geëerd wordt. En als je een Jood vraagt, is dat niet allemaal overdreven, dat je die melk en weet ik het allemaal niet kan mengen en zo. Dan zegt hij, ho, dat is niet waar, zegt hij. Eten is een van de belangrijkste dingen in ons leven en daar moet je God in betrekken. En doe je dat, word je leven blij. En ja, hebben gelijk. Ze hebben gewoon compleet gelijk. Daarom moet je altijd bidden en danken voor je eten. Nooit eten zonder de Heer geprezen te hebben. Altijd zingen bij het eten. En zeggen, wauw Heer, het is fantastisch. Ja? Eersteling. Zo hier staat het. Ze kwamen in het land. En het eerste wat ze moesten doen, als de oogst er was, het eerste niet opeten, maar aan de Heer geven. Het is van u ontvangen en we geven het u. En dat is een heel mooi, want het is een beweegoffer. Nou, hoe werkt dat? Je geeft het aan de priester. En die priester die beweegt het voor God. En die zegt, ik geef wat u mij gegeven hebt terug. En dan zegt de Heere God, pak het maar weer aan. En dan krijg je het weer terug. Beweegoffer. Prachtig. Ja, zo leven met de Heere God is een blij leven. Ja, En dat hebben ze dus de eerste keer moeten doen, maar daarna elk jaar opnieuw. Dus een van de zeven feesten, de eerstelingen. In de lente, het wordt lente. En dan staat er dit. U moet naar de priester gaan, die er in die dagen zal zijn, en tegen hem zeggen, en dit moet je verklaren aan de Heere God. Als je die eersteling brengt, ik verklaar heden voor de Heere uw God, dat ik gekomen ben in het land dat de Heere onze vader gezworen heeft, ons te geven. Dat moet je zeggen. Je moet zeggen, ik verklaar dat ik een eersteling ben. Dat ik een uitverkorene ben. Dat ik een wedergeboren ben. En dat ik gekomen ben bij het doel van mijn leven. En ik prijs je voor dat doel. Dat is prachtig. Ja. En dan staat er, daarna zal de priester de korf, dan moet je kijken wat er staat. Daarna zal de priester de korf uit uw hand nemen en die neerzetten voor het altaar. Dat is indrukwekkend. Een altaar is een plaats van ontmoeting, is een plaats van verzoening. En daar zit je dan. Zoals die man op zijn bed, daar zit de vader. En ik lig hier. En de laatste adem uit te blazen. En daar zit de vader. En dan in het laatst, de laatste adem, die blaast hij uit op de schoot van de vader. Dat is toch prachtig, nietwaar? Hij heeft de dood overwonnen. Nou, hier staat ook, bij het altaar wordt dat neergezet. Plaats van ontmoeting, plaats van verzoening, plaats van... De enige plaats op aarde waar je God kan ontmoeten, is bij het altaar. En dat is bij het kruis. Daar hangt het kruis. Ja. En dan staat er, dan moet u voor het aangezicht van de Heere uw God betuigen en zeggen, moet je ook doen. Mijn vader was een verloren Syriër. Bij jullie staat de Arameer of zo. Hij trok naar Egypte en verbleef daar als vreemdeling met weinig mensen, maar hij werd daar tot een groot volk, machtig en talrijk. Maar de Egyptenaren deden ons kwaad, onderdrukten ons en gaven ons harde slavenarbeid te verrichten. Toen riepen wij tot de Heere, de God van onze vaderen. En de Heere verhoorde onze stem en hij zag onze ellende, onze moeite en onze verdrukking. En de Heere leidde ons uit Egypte met een sterke hand, met een uitgestrekte arm, met grote ontzagwekkende daden en met tekenen en wonderen. Wat prachtig. Je beleidt daar dus voor de vader als eersteling. Zegt de Heere God, u bent begonnen, ik was zwak, ik was een slaaf. U hebt mij uitgeleid uit Egypte en u hebt dat gedaan met grote wonderen. Weet je, dit is voor mij zo belangrijk. Israël moest altijd weer teruggaan naar de daden van God die hij gedaan heeft in het verleden. Ons geloof is niet gebaseerd op allerlei fantasieën van mensen, op filosofieën, hoe wijs en hoe mooi en hoe belangrijk ze ook zijn. Ons geloof is gebaseerd op feiten. En de kerk heeft het grootste feit tot een mythe verklaard, de opstanding uit de doden. Maar wij zullen tot onze dood vasthouden en ons vastklampen aan het feit dat Jezus Christus is opgestaan uit de doden als eerste. Hij was de eerste, de eersteling. En dat betekent dat wij zullen hem volgen. Wij zullen opstaan uit de doden. En ons leven is niet zinloos. Ons leven wordt niet alleen hier geleefd. Het beste, zoals Wouter al gezegd heeft, ligt altijd voor ons. Als je de Heer Jezus kent. Ik kreeg een mailtje gisteravond van vrienden uit Genk. Mijn vader is gestorven vanmorgen. En hij is gevonden in de tuin tussen de bloemen. Tussen de madeliefjes. De lente kwam in zijn geliefde tuin. En daar lag hij. En hij is gevonden. Daar is hij gestorven. En dat is natuurlijk erg droevig. Maar het feit dat ze erbij zeiden, in zijn geliefde tuin. En de lente komt. Hij was een eersteling. En we weten, wat een troost. Hij zal opstaan uit de doden. Het is daarom ook zo belangrijk dat wij onze symbolen niet worden van ons af laten nemen. Door de wereld. De wereld die gelooft niet in God. En die bouwt crematoria om alles te verbranden. Wij zaaien. Het lichaam in de aarde. En we zeggen, er komt een moment dat de graven zullen opengaan. Want Jezus is de eerste. En wij zijn eerstelingen. Wij zullen volgen. En je zal ook nood hebben. En in die nood roepen wij tot de Heer. Dat is fantastisch. Die stoel is zo belangrijk. Ik ben in nood. Vader, ben je er nog? En dan zegt hij, ja, zeg maar. Zeg, ik voel me zo slecht. Ik heb gezondigd. Mag ik bij je komen? Graag, zegt hij dan. Kom maar. Je bent verzoend. Wat fantastisch. Vader, ik heb zulke vuile kleren aan. Ik ben bij de varkens geweest, bij die onreine dieren. Mag ik komen bij u? Zegt hij, kom maar. En je komt en hij omhelst je. Je bent verzoend. Wat een dierbaar leven is dat. En hier staat het. Hij zag om naar onze ellende. En de Heere leidde ons uit Egypte. En dan staat er, vers 9, en hij bracht ons naar deze plaats en gaf ons dit land, een land dat overvloeit van melk en honing. Wel, u bent een eersteling, moet u tegen de Heere God zeggen. Zeg, Heere God, ik wil eens een uurtje overdenken wat ik allemaal heb gekregen van u. Wat heb u mij toch veel gegeven. Elke maand doe ik dat. Zeg, Heer, wat indrukwekkend. Ik heb mijn rekeningen weer kunnen betalen. Wat indrukwekkend. En Heere God, de volgende dag ga ik naar de bank en dan ga ik alles aan hem geven. Doe ik ook met mijn huis. Mijn huishuur, dat kost me een x-aantal eurotjes. Als ik die niet betaal, dan word ik eruit gezet. En zo mogen wij leven op deze aarde en we betalen God de huur. En het wonder van is van God, die is zo geweldig lief. Als we niet betalen, dan zet hij ons er niet uit. En dan vraagt hij ons gewoon, leer dat toch eens, om te betalen. Dan word je leven blijer. Dan ga je meer vat krijgen op je geld. Dan ga je het meer begrijpen, wat ik je allemaal gegeven heb. Dan word je iemand die verantwoordelijk omgaat met je bezittingen. Dan ga je voorzichtig zijn met je auto. Dan ga je niet te hard rijden. Want je weet het. Het is van mij. Ik heb het je bruikleen gegeven. En waar brengt die auto je? Niet op plaatsen waar je niet moet zijn. Die auto die breng je op plaatsen waar ik de zegen. Je brengt de zegen van mij over. Je bent een eersteling. En daar staat hier overvloeiende van melk en honing. Wat was ik weer blij dat ik gisteravond thuis kwam. Moe. Weet je wel, naar de conferenties. En doodmoe. Dan zit ik in mijn stoel. En denk ik, wauw, Heer, het is zo geweldig. Hier heerlijk rusten. En dan, ja, overvloeiende van melk en honing. En dan staat er dit. En nu zie, ik heb de eerstelingen van de vruchten van het land dat u, Heer, mij gegeven hebt gebracht. Vind je dat niet een mooi belijdenis? Hij zegt, Heer, dit is zo geweldig. Ik heb het eerste aan u gegeven. En dan staat er, dan moet u ze neerzetten voor het aangezicht van de Heere uw God. En dus die eerstelingen, al je bezittingen, neerzetten voor zijn aangezicht. Teruggeven aan hem. Morgen, volgende week worden de kinderen teruggegeven aan de Heere God. Er worden de lucht in gegooid. Wauw. Er zijn vangnetten. We vangen ze op. En de ouders zijn de vangnetten. Die gaan, we hebben dat ook op de interkring gezien, die gaan de brug slaan van het dienen van God naar de wereld. Als je leert, eer uw vader en uw moeder, en je als ouders de eer van God hoger acht dan welke andere eer, en dat overdraagt aan je kinderen, zal je ontdekken dat je kinderen waarschijnlijk nooit gaan stelen, nooit gaan moorden, geen echtbreuken gaan doen, niet met allerlei vrouwen en mannen gaan, niet jaloers zijn, maar oh wee als je het vergeet. Oh wee als je dit principe van de eerstelingen niet begrijpt en God niet de hoogste plaats geeft, zullen je kinderen later je uit je bed houden. Maar als je het mag doen, en daarom is dat opdragen zo belangrijk volgende week. Kom met iedereen en zeg niet, we hebben een mooie dienst. Het gaat niet om u. Het gaat om hem, zijn de eerstelingen. We komen met onze kinderen het eerste bij God. We hebben ze gekregen van hem en we geven ze aan hem terug. En dan krijgen we ze weer terug met enorme vreugde. Zijn onze kinderen waar heel ons leven aan verknocht is. En met onze verantwoordelijkheid. En met de belofte dat hij ons wil helpen. En dan staat er, en nu zie, ik heb de eerstelingen van de vruchten van het land dat uw Heer mij gegeven heeft gebracht. En dan moet u ze nederzetten voor het aangezicht des Heeren, uw God. En dan staat er dit. En u neerbuigen voor hem. Neerbuigen voor het aangezicht van de Heer uw God. Ja. Hoeveel keren doe je dat? Hoeveel keren buig je neer voor God? In je huis, als het verkeerd gegaan is, als je ruzie hebt. In de gemeente, als je ruzie hebt. Maar ruzie hebt met iemand. Hoeveel keer buig je? Of zeg je, ik heb gelijk. En laat je de Heere God tegen jou zeggen op een gegeven moment, maar ik heb gelijk. En wordt die stoel weggehaald. En dan lig je daar op je doodsbed. En die stoel is weg. Je kan ergens met je hoofd neerleggen. Zo is dat niet. Jezus is in ons leven. En wij hebben geen gelijk. Hij heeft gelijk. En er is verzoening, er is vergeving, er is neerbuigen. En je buigt u voor het aangezicht des Heren. En dan staat er, en u verblijden over al het goede dat de Heere uw God dansjes doet. In je huis moet je dansen voor het aangezicht des Heren. Met je kinderen. En je verblijden, maatloos verblijden over het stromend water. Over de douche. Over je oven. Over de heerlijke geur van het brood. Over koffie. Weet je wel, heerlijk. En de wijn. Heerlijk. Ja, ik vind het niet lekker, maar u vindt het heerlijk. En dat mag. Dan mag je mateloos van genieten. En dan zeg je hier, en verblijd u over al het goede dat de Heere uw God aan u en uw gezin gegeven heeft. Wauw. Wat mooi. Maar als je mateloos verblijdt nadat je 6 glazen wijn op hebt, dan deugt het niet. Moet je niet doen. Je moet het doen voor die tijd. Zeg, Heer, hier staat een fles wijn en ik prijs u voor de vrucht van de wijnstok. Heerlijk. En je geniet van, welke wijn is het? De Bordeaux? Wat is de beste? Ik heb er geen verstand van. Man. Ik heb er geen verstand van. En dan staat er, u de leviet, ja, oké, dus, hier staat dat niet, ja, hier staat dat niet. Maar er staat in mijn Bijbel, in uw Bijbel waarschijnlijk, je moet je neerzetten voor het aangezicht des Heeren. Staat dat er zo? Ik heb dat niet in deze Bijbel gelezen, ik heb dat vanmorgen pas moeten doen. Maar, maar in ieder geval, hoe dan ook, of je nou zit of staat of ligt, je verblijdt je. Amen. Punt. We willen u danken, Heer, dat we eerstelingen zijn. We willen u echt daar zo voor danken. En we willen ons verheugen voor uw aangezicht. En ons ook verblijden over volgende week, wanneer 7 koppels die gezegend zijn met kinderen bij ons zullen zijn. En we gaan er een feest van maken, Heer. Maar we weten ook, Vader, dat er onder ons zijn die geen kinderen hebben. En die daar zo intens naar verlangd hebben. Gisteren ontmoette ik er ook weer een echtpaar, Heer, van onze leeftijd. En ik vroeg, hebben jullie kinderen en kleinkinderen? Nee, zeiden ze. Dat is niet gelukt bij ons. En dan stond ik stil, Heer. O God, wilt u ook met hen zijn die dat niet hebben, die vreugde niet kennen? Er zijn er ook onder ons die heel veel lijden over hun kinderen. En ze zijn een voorbeeld voor ons. Waar we diep van onder de indruk zijn. Dat ze altijd zo vrolijk zijn. Terwijl er zoveel verdriet is rond de kinderen. Grootouders en ouders. En we danken u dat ze zich verblijden over wat u gegeven hebt. En wilt u ze heel bijzonder zegenen. Volgende week ook. Als we de kinderen opdragen. En ze misschien wel met een verdriet bij ons zijn. En zeggen, goh, ik heb dat ook gedaan. Maar het is zo misgelopen. O Heere God, wilt u volgende week niet een oppervlakkig feest geven. Maar een feest dat ons verheugt. Heel diep. Doordat u bij ons bent. Ja Heere, we zullen volgende week een mooie stoel voor u neerzetten. Hier ergens. Ik weet nog niet hoe, Heer, maar alle creatieve mensen, Heer, horen het nu. En als eersteling, we gaan een stoel neerzetten voor u. Een stoel waar we mee kunnen praten. En ik bid u voor al die mensen die niet durven bidden, Heer, in het publiek. En u weet hoe moeilijk ze dat vinden. En hoeveel verdriet dat ze daar ook over hebben. Maar wilt u ze dat leren? En wilt u geven dat ze in hun kamer een stoel mogen neerzetten. En met u mogen praten. Hardop. dat we verzoend zijn. Als eerstelingen gebracht zijn bij de Vader. Dat is zo geweldig, Vader. Ik wil u er echt voor bidden. En het maakt ons ook zo verantwoordelijk om met u te leven. Om de zonde te laten. Want u bent zo bijzonder. Uw genade is zo overweldigend. Melk en honing. Overvloeiende. En wij prijzen en eren uw naam. Halleluja. Amen.